Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is dé mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Je hoorde het net al, het overgrote deel van zakelijk Nederland omarmt elektrisch of deels elektrisch rijden. En dat zie je inmiddels ook wel direct terug in het sterk gegroeide aanbod van relevante zakelijke modellen in de showrooms van autobedrijven. De technische ontwikkelingen gaan snel en dus wordt het hoog tijd om je bij te praten over de meest interessante kandidaten op de markt. En dat doen we met een merk dat inmiddels eigenlijk altijd al een uitstekend gamma aan zakelijk inzetbare auto's in het aanbod heeft. Dat gesprek ga ik aan de gang met een graag geziene gast in deze show. Huib de Vries, senior PR manager van Volkswagen in Nederland. Dat staat ondertussen onder andere op jouw kaartje.
Ja, ik doe ook tijdelijk marketing, maar ik doe nog steeds de PR voor bedrijfswagens en MAN en Volkswagen.
Ja, heel goed. Ja. Nou, er staat al een Volkswagen op de stoep voor de studio. Daar gaan we straks naartoe samen, dus daarover later meer. Je kunt wel zeggen dat Volkswagen eigenlijk altijd goed gaat in Nederland. Hè? Ook op dit moment stevast in de hoogste regionen qua verkoop, in de verkoopstatistieken.
Ja hoor.
Hoe zou je zelf zeggen dat het gaat?
Ja, we hebben wel een klein dipje gehad vorig jaar. Het was best een lastig jaar. Mm-hmm. Maar we zien nu dat het weer heel erg aantrekt. We hebben ook een nieuw offensief ingezet. We hebben de prijzen van de ID-modellen, onze elektrische modellen, hebben we aangepast naar beneden. En dat werkt enorm goed. En we weten ook dat er zit ook weer heel veel moois aan te komen. Dus we hebben twee weken geleden hebben we in Düsseldorf alle nieuwe modellen van de komende jaren al kunnen bekijken. Samen met onze dealers.
Ja.
En wat er allemaal in het vat zit, dat ziet er echt heel goed uit.
Daar gaan we het zo ook over hebben. Want er zijn al wat modellen ook in conceptvorm gedeeld. Ja. Hè? De ID Everyone bijvoorbeeld en de ID2 komt eraan. Ja. Daarover straks meer. Want als je nu eens even kijkt, je zegt net, het is een uitdagende tijd geweest. Sowieso is de hele automarkt natuurlijk wel wordt uitgedaagd. Het zijn lastige tijden, ook qua verkopen. Ook voor elektrische modellen. In hoeverre is die focus op elektrische mobiliteit, die Volkswagen een tijd geleden heel bewust genomen heeft. Ja. Hoe belangrijk is die nu nog in jullie strategie?
Ja, heel belangrijk. En we blijven ook gewoon volledig inzetten op elektrisch. Hè? Dat zegt Thomas Schäfer, de CEO van Volkswagen ook.
Ja.
Dat betreft is die strategie niet gewijzigd. Het punt is alleen dat de consument niet zo hard meegaat als dat wij gedacht hadden.
Mm-hmm.
En waarom dachten wij dat? Omdat allerlei overheden in Europa en ook de Europese Unie allerlei subsidieregelingen had. Volledig inzet op infrastructuur. En wat zie je op een gegeven moment gebeuren? Dat die zijn zo succesvol dat de overheden in niet alleen in Nederland, maar in meerdere landen.
Zeker.
Denkt van nou, dat schaffen we weer af.
Ja.
Waardoor er heel veel onzekerheid is bij consumenten. En dat is eigenlijk het punt. En ik vind het wel eens een beetje frustrerend om te lezen.
Mm-hmm.
Dat lees je natuurlijk heel veel in de media. Dat de autobranche eigenlijk op de rem zou staan. Hè? Dat de autobranche
willen
verbrandingsmotoren blijven verkopen.
Ja.
Nou, niets is meer dan waar. Het Volkswagen concern, maar ook andere Duitse concerns hebben enorm, dat weet jij ook, hebben enorm geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektrische modellen.
Ja.
Mercedes heeft dat ook gedaan. Ja. BMW, nou, het Volkswagen concern. En daar is heel veel in geïnvesteerd.
Dan heb je het over
miljarden. Dat willen we ook heel graag verkopen allemaal.
Ja.
En dat betekent dat we afhankelijk zijn van de adaptatie van de consument. En die heeft nou eenmaal een beetje een zetje nodig met subsidies, met goede infrastructuur, noem maar op.
Dat hebben we natuurlijk in Nederland al gezien, hè? Jaren geleden met stimulering door een verlaagde bijtelling op elektrische modellen.
Ja.
Die is nu een stukje minder aantrekkelijk geworden.
Ja.
Er zit nog wel een klein beetje voordeel aan natuurlijk.
Maar dat geldt dan overleden over de eerste 30.000.
Precies. Ja.
Wij hebben nu een auto net onder de 30.000. Dus dat betreft.
Je zit lekker op je verkoopstoel, hoor ik al.
Precies.
Heel goed. Maar bijvoorbeeld ook aanschafsubsidies voor zowel nieuw als gebruikt zijn afgeschaft in Nederland. Ja. In Duitsland zag je hetzelfde effect. 44% van de markt in één keer naar beneden. Weliswaar een tijdelijk effect, maar oké.
Okay. Ja.
Dus die stabilisatie in de markt zie je nu gebeuren.
Ja, je ziet toch wel, in Duitsland zie je het nu toch weer aantrekken. Je ziet bijvoorbeeld de ID7 Tourer.
Ja.
Die heb ik vandaag ook bij me. Die is in Duitsland nu enorm populair. Dus je ziet ziet nu toch dat het wel weer oppakt. Dat toch die consumenten denken van, nou, ik ga toch maar voor elektrisch.
Ja, precies. Dat bedoel ik met dat schrik-effect, zeg maar. Eerst denken ze, oh jeetje, daar gaat mijn toekomst. Het wordt onbetaalbaar. Ja. Uiteindelijk blijkt het toch wel mee te vallen. En dan zie je die adaptatie toch wel gaan. Maar je ziet ook tegelijkertijd een andere trend in de markt, waar jullie bij Volkswagen ook erg op aanhaken. En dat is de omarming bijna. Of bijna het terugomarmen van de plug-in hybride. Dat bedoel ik net met die technologische ontwikkelingen die een enorme stap hebben gemaakt. Ja. En ik vind jullie producten van de Volkswagen groep echt wel excelleren op dat vlak. Ja. Als je eens kijkt naar de Tiguan en de Tyron. Dat zijn bijvoorbeeld twee grotere SUV's die in het zakelijke segment ook heel goed hebben. Ik geloof meer dan 120, 124 kilometer wordt er geclaimd.
De Tyron weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar de Tiguan heeft 128 kilometer elektrische range. En als het niet extreem koud is, dan haal je dat ook gewoon. En dat betekent eigenlijk, en dat is het mooie van dat soort auto's, dat je rijdt gewoon de hele week eigenlijk elektrisch. Hè? Ja. Zeker als je thuis kan opladen of als je op je werk kan opladen. Dan rij je gewoon heen en weer naar je werk. Rij je de hele week elektrisch. Maar je kunt met diezelfde auto wel zonder zorgen met een caravan naar Zuid-Frankrijk. En ik weet dat jij ooit met een elektrische auto naar Parijs bent gereden met een caravan erachter.
Ja.
Dat was niet echt een succes.
Nee.
En dan kun je bij deze auto's gewoon de brandstof erin gooien.
Ja.
En dat is natuurlijk ideaal. Maar ook bijvoorbeeld een Golf. Dat is misschien niet zo de auto waarmee je met een zware caravan op vakantie gaat. Mm-hmm. Maar die heeft meer dan 140 kilometer elektrisch. En het is ook nog een auto die gewoon onder de €40.000 al te krijgen is.
Ja.
Dus dat is ook heel interessant. En
kun je nou schetsen wat er gebeurt bij jullie in de showroom, zeg maar? Wat voor andere keuzes zakelijke rijders nu maken?
Nou, het punt is dat heel veel zakelijke rijders, een heel groot deel van het lease segment, wat natuurlijk toch 75% van wat wij doen is ook zakelijk.
Ja.
Die worden gestuurd door het lijstje wat ze krijgen van hun werkgever. Nou, heel veel, met name de hele grote werkgevers, hè, banken, de consultancies, de accountants, nou, al die heel veel lease auto's hebben rijden. Die zeggen tegen hun medewerkers, je mag alleen maar vol elektrisch kiezen. En dan zie je dat de mensen die vroeger een Passat reden, dat die zijn nu op zoek naar bijvoorbeeld een ID7.
Ja.
Een elektrische stationcar.
Dat vind ik een heel lekker bruggetje naar wat er voor de deur staat. Maar daar komen we zo nog even op. Want er zit nog een tweede deel in.
Je ziet dus dat bij die plug-in hybrides.
Ja.
Die zijn heel interessant voor mensen die niet per se van hun werkgever vol elektrisch moeten. Want dat zijn er heel veel.
Ja.
Maar ook met name ook bij de particulieren is dat interessant. Want zeker als jij zonnepanelen hebt, dan rij je gewoon de hele week rij je eigenlijk elektrisch. Maar je kunt wel met diezelfde auto ook op vakantie.
Nou, en het is echt een gigastap ten opzichte van de periode dat plug-in hybrides in Nederland heel erg werden gestimuleerd. Hè. Dan hadden we het over de auto's die 40 kilometer haalden op papier. Dus in de praktijk vaak onder de 30.
Ja.
Veel discussie maatschappelijk ook. Maar ik ken het uit de ervaring ook uit testauto's die ik heb gereden. Ik kom uit de regio Haaglanden. Ik kan volledig elektrisch heen en weer naar het Mediapark hier in Hilversum. Ja. En weer terug.
Precies.
Zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Ja. Dus daar is echt een hele relevante ontwikkeling aan de gang.
En natuurlijk het voordeel is van die auto's dat ze relatief goedkoop zijn ten opzichte van een auto met vergelijkbaar vermogen, vergelijkbaar koppel.
Ja.
Zonder hybride, want dan heb je veel hogere CO2-uitstoot.
Ja.
De BPM op die auto's is relatief laag.
Precies, want waardoor de aanschafbelasting
prijs lager is. Dat is ook weer, dat heeft ook weer effect op de bijtelling.
Ja.
Maar het is wel jammer dat die auto's verder niet meer gestimuleerd worden. Hè? Want als het gaat om wegenbelasting of bijtellingsvoordeel, dat zit er natuurlijk niet op. Dat is wel erg jammer.
Dus dat is inderdaad ook weer zo'n maatregel vanuit de overheid waar je als verkopende partij graag van zou willen profiteren. In zekere zin.
Ja, maar waar het vooral om gaat is dat er duidelijkheid is en dat het ook niet elk jaar verandert. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat is misschien wel belangrijker dan dat het altijd per se zeg maar zo hoog mogelijk moet zijn. Mm-hmm. Er moet gewoon duidelijkheid zijn.
Ja. Nou, hebben ze daar zijn ze in Den Haag van mening dat het duidelijk genoeg is. Maar voor de consumenten, voor de zakelijke rijder valt het vaak nog wel tegen. Hè? En je maakte net al even een bruggetje richting de auto die hier nu op de stoep voor de studio staat. Waar we straks samen even langs gaan lopen.
Ja.
Een auto met heel veel faciliteiten en heel veel voorzieningen. Kun je daar alvast even een tip van de sluier oplichten? Welke rol de ID.7 Tourer binnen jullie gamma speelt?
Ja, we hebben hem onlangs hebben we de prijs verlaagd. Waardoor die nu leefbaar is vanaf 49,99. Dus net onder de €50.000. Mm-hmm. Dus deze Tourer. En daarmee valt hij eigenlijk bij de heel veel zakelijke rijders valt hij opeens in hun categorie. Dus is die voor heel veel mensen bereikbaar. En tot nu toe is het aanbod van elektrische auto's, met name de wat grotere auto's, zijn bijna alleen maar SUV's.
Mm-hmm.
Dus, en dit is een elektrische stationcar. Dus voor iemand die bijvoorbeeld altijd zijn hele leven een Passat variant heeft gereden en dat een prettige auto vindt, is dit een ideale overstap als die naar elektrisch moet. En je hebt dus enorm veel ruimte, vooral in de lengte. Mm-hmm. Er is veel beenruimte voor en achterin en veel laadruimte. En hij is nu ook wel net iets hoger dan een stationcar met een verbrandingsmotor. Mm-hmm. Dus het instappen is wel wat makkelijker. Maar en hij heeft gewoon een enorm lange, grote range. Ja. Dus tussen de 600 en 700 kilometer.
Ja, dat is wel serieus inzetbaar ook als je het vergelijkt met de modellen die we een paar jaar geleden zagen. Ja. En in zekere zin, in positieve zin, is dit ook een beetje het Volkswagen dat we kenden. Hè? Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar dan wel met een moderne twist en ook een soort tijdloosheid die die auto's uitstralen. Dat vind ik altijd wel, en dat is volgens mij ook de reden waarom die auto's aanslaan bij een zakelijk publiek.
Ja. En de afwerking is van binnen ook gewoon echt weer zoals we dat van Volkswagen gewend zijn. Wat dat betreft doet deze auto ook niet onder voor een Passat.
Nee, mooi. Duiveltje op mijn schouder zegt dan, ja, prijzen verlagen. Ja, dat is gewoon keiharde noodzaak in het EV-segment. Hoe zie je dat?
Nou, dat is in zekere zin is dat ook wel zo. Omdat natuurlijk de hele markt, Tesla heeft zijn prijzen enorm verlaagd. Ja. Andere merken gaan mee. Dus dan moet je op een gegeven moment toch zeggen van nou, dan moeten wij ook meegaan. Daar hebben we stevige discussies over gehad met onze fabriek in Duitsland. Maar zijn we het uiteindelijk toch over eens geworden en kunnen we dat zo doen? Dus we hebben de belangrijkste ID-modellen, ID3, ID4 en de ID7 Tourer. En de ID7 limousine ook trouwens. Ja. Die hebben we behoorlijk in prijs verlaagd. Ja. En dan zie je ook meteen dat het, omdat je dan toch weer in andere mandjes, zoals dat heet, terechtkomt voor de leaserijder, dat het ook meteen weer heel goed oppakt.
Goed dat bereikbaarder wordt. Daarover gesproken, ik werd een paar weken geleden, of we werden met z'n allen lekker gemaakt met een vanafprijs van €20.000. Werd een beetje geschetst, hè, voor de ID Everyone die eraan komt. Ja. Dat wordt de meest compacte elektrische Volkswagen.
Ja.
Wat kun je daar tot op heden al over vertellen? Ik weet dat je niet te veel kunt delen over toekomstige producten.
Nee, maar dit is een auto op een nieuw platform. Waar overigens ook de ID2, die al volgend jaar komt.
Ja, dus een beetje polo-formaat zou je kunnen stellen.
Polo-formaat. Ja. En dit moet dan eigenlijk de opvolger van de Up worden. Alleen dan vol elektrisch.
Ja.
Hij heeft ook wel wat design-elementen van de Up. Hij is wel wat groter, maar hij ziet er wel een beetje uit als een Up. Met name van de achterkant.
Ja.
Hij komt in 2027 op de markt. En Thomas Schäfer, de CEO, heeft beloofd circa €20.000.
Ja.
Dus en hij heeft destijds, dat is inmiddels al anderhalf jaar geleden, heeft hij bij de onthulling van de eerste showcar van de ID2, heeft hij ook gezegd onder de €25.000 startprijs. En anderhalf jaar later roept hij dat nog steeds. Dus, en we zitten inmiddels al wat dichter tegen de introductie aan. Dus wat dat betreft denk ik dat hij zich wel aan zijn afspraak gaat houden.
Heel
en
mooi.
Dat zou dan voor die ID1 ook wel gelden.
Ja, dat is ook weer fijn voor fleet owners die denken, ik wil wel auto's voor mijn personeel, maar het mag allemaal niet te groot, te duur en te ingewikkeld zijn. Dan zijn dit auto's die straks ook weer in dat beeld passen.
Nou, het zijn eigenlijk die auto, de ID2 deels, maar met name zo'n ID1, hè, dat is een opvolger van de Up eigenlijk. Die heeft eigenlijk twee doelgroepen. Mensen die gewoon een wat kleinere beurs hebben, maar wel elektrisch willen rijden. Die ook geen grote auto nodig hebben. Hè. Mensen die in de stad wonen, die geen kinderen hebben. Of als tweede auto kan die worden ingezet. Maar een hele belangrijke doelgroep is daar de bezorgdiensten en zorgverleners. Bijvoorbeeld alle thuiszorg. En ze rijden allemaal met van die kleine autootjes.
Ja.
En die moeten ook allemaal elektrisch. Precies. Dat zit vaak ook in de aanbesteding. De overheid die eist dat. Dus die zitten met smart te wachten op dit soort auto's.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Dus straks heb je ook in dat gebied een relevant aanbod.
Ja.
Maar jullie doen meer dan personenwagens alleen natuurlijk. Jij zit vandaag in de hoedanigheid als uithangbord van jullie personenwagendivisie. Ja. Maar Volkswagen Bedrijfswagens is natuurlijk ook een hele belangrijke business unit binnen jullie organisatie.
Zeker.
En ook een business unit die niet heeft stilgezeten het afgelopen jaar.
Nee, we hebben natuurlijk heel veel nieuwe modellen geïntroduceerd. En we hebben natuurlijk vorig jaar enorm veel auto's verkocht. Mm-hmm. Omdat natuurlijk de belasting op de BPM op dieselbusjes, zoals wij ze vaak intern noemen, dit jaar is ingevoerd. Of de vrijstelling is opgegeven.
Precies.
Dus vorig jaar heel veel auto's afgeleverd. Dit jaar is het veel minder. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor alle andere leveranciers van waterstelwagens. En je ziet nu weer veel meer de focus op elektrisch natuurlijk. Dus, en ja, daar zijn wij al een tijdje marktleider met de ID.Buzz. Dat is natuurlijk een ongelooflijk succes, die auto.
Ja. Die hadden we vorig jaar nog op de stoep voor de studio staan. Ja. Hè? En inderdaad, die zie je. En elke keer als ik op de snelweg zit, dan zie je er massa's van die apparaten.
Ja.
Maar een ander niet onbelangrijk model voor jullie is natuurlijk de nieuwe Transporter.
Ja.
Dat is een icoon. Dit jaar of afgelopen 12 maanden geïntroduceerd in zowel plug-in hybride, batterij elektrisch als laten we zeggen gewoon met verbrandingsmotoren.
Ja.
Wat zie je op dat gebied gebeuren?
Nou, je ziet, we hebben natuurlijk vorig jaar, aan het eind van het jaar, hebben we de auto geïntroduceerd. En toen hebben we natuurlijk nog een aantal met verbrandingsmotoren kunnen verkopen. Dat is natuurlijk nu een best een lastige markt. Mm-hmm. Maar je ziet toch dat sommige bedrijven er nog steeds wel voor gaan. Ook al is het duurder, maar ze kijken dan, met name de grote fleets, die kijken op de lange termijn en die kijken veel meer naar afschrijving.
Ja,
en,
precies.
En dan, nou ja, dan soms kiezen ze dan nog voor.
Die gaan waarschijnlijk ook geen 10 jaar mee, om maar eens wat te noemen.
Nee, precies.
Ja.
En met name de e-transporter, daar verwachten we natuurlijk wel veel van. Want we hebben al, die klanten weten ons al te vinden met de ID.Buzz.
Ja.
En als ze dan een auto zoeken die met wat meer laadvermogen nodig heeft of meer trekvermogen, mm-hmm, van aanhanger, dan kunnen ze met die auto uit de voeten.
Maar dat is wat jou betreft het belangrijkste onderscheid tussen die twee aanbiedingen, zeg maar, of die twee producten.
Ja, ja, het is met name laadvermogen en trekvermogen, mm-hmm, wat het verschil is. Maar de ID.Buzz, kijk, het grappige is dat we die ID.Buzz ook heel veel verkopen aan mensen die een grotere bus hadden, die bijvoorbeeld altijd een Transporter reden.
Ja.
Maar die zeggen wel, ik heb eigenlijk die ruimte niet per se nodig. Want ook bijvoorbeeld installateurs gaan tegenwoordig veel efficiënter om met hun materialen. Veel meer, ik neem alleen maar mee wat ik vandaag nodig heb. Ja. In plaats van altijd met de bus helemaal vol rijden. Want
niet het hele dak vol met allerlei attributen.
Precies, want dat is ook weer, dat is ook niet duurzaam. Want je verbruikt onnodig veel energie.
Ja.
En nou ja, we weten het allemaal als consument ook. Je kunt alles just in time laten bezorgen. Dus dat is het probleem ook niet. Je kunt het ook laten bezorgen op de plek waar je het nodig hebt. Dus heel veel bedrijven die zeggen van, nou, ik heb eigenlijk aan die ID.Buzz wel genoeg. En dan is die ID.Buzz natuurlijk een hele zuinige auto met een hele lange range. Dus dat is eigenlijk ideaal.
Eigenlijk een soort ride-sizing vindt er plaats. Ik moet ook denken aan de ANWB. Ik zag laatst een hele trailer met felgele ID.Buzzen richting Den Haag rijden. Ik zeg, nou, die gaan waarschijnlijk maar naar één eigenaar toe.
Dat klopt.
Dat is de ANWB. En zij reden voorheen natuurlijk ook in transporters.
Ja.
En gaan nu ook vanwege de duurzame missie en zo richting ID.Buzz. Volledig elektrisch. Dus dat zie je gebeuren.
Nou, toevallig, ik ben een keer bij de ANWB werkplaats geweest waar ze die auto's inbouwen.
Ja?
En die zei van, we hebben echt heel goed nagedacht over hoe kunnen we gewicht besparen. Hoe kunnen we alles veel efficiënter inrichten, zodat we met een kleinere auto toe kunnen.
Ja, en dat zie je dus over de hele breedte gebeuren. Ja,
ja.
Ja, mooi. In hoeverre, we gaan het niet heel erg breed macro-economisch houden. Maar ik kan me voorstellen dat met name voor Europa, voor Volkswagen een mooi argument is dat de auto's Europees zijn. Dat je dus geen discussies hebt met Amerikaanse invloeden en dergelijke. Is daar iets dat je daarover kunt zeggen? Over de rust die in de Europese markt blijft rondom jullie merkt?
Ja, nou, wat wel interessant is dat ik sprak een tijdje geleden met de hoofdontwikkeling, Kai Grunitz van Volkswagen.
Mm-hmm.
Die zit in de board van Volkswagen. En die is verantwoordelijk voor productontwikkeling.
Ja.
En die zei, we hebben heel lang geprobeerd als auto-industrie om wereldauto's te maken. Hij zegt, en dat gaat gewoon helemaal verdwijnen. Met wat je nu ziet in de geopolitieke verhoudingen, zie je nu dat het eigenlijk helemaal gaat verdwijnen. Je ziet, in China gaan we auto's maken en ontwikkelen voor China. Mm-hmm. Dat zijn ook andere auto's.
Ja.
In Amerika ga je, of de Amerika's, ga je auto's ontwikkelen voor daar. En in Europa ontwikkel je auto's voor Europa. En het is ook voor ons een verkoopargument. We benadrukken het ook altijd in onze communicatie.
Mm-hmm.
Dat die auto, een ID.7 wordt gebouwd net over de grens.
Precies.
Bij Groningen in Emden.
Ja.
Alle andere auto's worden of in Wolfsburg gebouwd of in Spanje. En bijvoorbeeld de ID.1 hebben we vorige week laten weten dat die gebouwd wordt in Portugal.
Ja.
Maar de auto's die we hier verkopen komen uit Europa.
Ja, en dan bedoel je wereldauto's in de letterlijke zin van het woord. Hè? In de zin van één model dat over de hele aarde leverbaar zou moeten zijn.
Ja.
Dat is een achterhaalde tactiek. Dus nu ga je...
Nou ja, het is meer noodzaak dat dat gewoon niet meer werkt. Omdat ten eerste die markten heel erg uiteen gaan lopen. De eisen van de Chinese consument zijn anders dan van de Europese consument. De Chinezen die willen allemaal heel veel entertainment in hun auto. Karaoke functies en zo. Nou, dat vinden wij allemaal weer onzin.
Ik zie jou dat ook niet doen onderweg.
Nee, jij wilt
mij wel.
Maar goed, je bent de uitzondering.
Ja, exact.
Nee, maar dat. En in Amerika zijn de eisen weer anders.
Ja. Hey, laatste onderdeeltje van dit blokje. Kunnen we nog een beetje vooruitblikken naar de technologie van de toekomst, de ontwikkelingen bij Volkswagen, waarvan je zegt, goh, dat is iets waar we ons op richten. Dat is ook een reden om die auto's voor je deur te zetten, van je pand of van je huis. Autonome technologieën zitten er natuurlijk al in. Wat is wat jou betreft een technologie waarvan jij zegt, die moet je op je radar hebben?
Nou, autonome rijden, daar is Volkswagen eigenlijk op de achtergrond, zonder dat we er heel erg mee aan de weg timmeren, heel erg in aan het investeren. Dat ligt overigens vooral bij bedrijfswagens, die bezig zijn om met ID-bussen een project te doen, waar we later dit jaar ook wat meer bekend over gaan maken. Dus er wordt ook heel veel in de hardware geïnvesteerd. Mm-hmm. En het unieke is ook dat die auto's ook gewoon van de band gaan rollen. Dus niet een soort... Een auto die daarna wordt uitgerust met extra apparatuur. Hè, zoals je veel ziet in Amerika.
Ja.
Maar een auto die echt van de band gaat rollen als een bijna autonoom rijdende auto. Dat is belangrijk. Maar ik denk voor Volkswagen personenauto's. Als je ziet wat de komende jaren het belangrijkste is dat we gewoon met hele betaalbare, betrouwbare, betaalbare, degelijke elektrische auto's komen die gewoon doen wat ze moeten doen. Wat echte Volkswagens zijn.
Ja, ik noemde het net al nuttig en relevant. En dat is eigenlijk is de belangrijkste levensader, denk ik wel.
Ja,
hè, geweest.
Ja. En ik denk dat de ID2 daar het eerste beste voorbeeld van is. Die auto die ziet er echt uit als een Volkswagen.
Mooi.
Van binnen ook ziet hij eruit als wat mensen van Volkswagen gewend zijn. De afwerkingskwaliteit is top. En wel leuk om te zeggen, hij krijgt ook weer een naam. Zoals mensen van Volkswagen gewend zijn.
Oké, dus er gaat geen ID2
alleen die naam
heten.
Die mag ik nog niet bekendmaken. Ah, sterker nog, ze willen het aan mij niet eens bevestigen in Wolfsburg.
Okay.
Maar ik denk het wel te weten. Maar die auto's krijgen gewoon weer een naam.
Ja, ja. Oh, ik vind het wel een hele mooie cliffhanger voor volgend jaar in ieder geval. Dankjewel. Ja. Ik spreek je straks. Je blijft sowieso aan de desk zitten als co-host voor deze uitzending.
Ja.
En straks gaan we naar buiten rondom de ID7 Tourer.
Live vanaf het Mediapark in Hilversum is dit De Ondernemer. Met de mobiliteitsmaand op Nieuw Business Radio.
Zo is dat. En De Ondernemer staat op dit moment voor de stoep van de studio. Op de stoep voor de studio, moet ik zeggen. Met de Volkswagen ID7 Tourer. En Pelle erbij van Leap24. En Huib de Vries van Volkswagen Nederland. Want we gaan eens even kijken wat deze auto allemaal te bieden heeft. Pelle, jij zei, ik heb nog niet in de ID7 gezeten. Als jij nou eens even achter het stuur gaat zitten, dan ben ik zo benieuwd. Want jij rijdt nu wel al een elektrische Volkswagen.
Ja, dat klopt. Ik heb nu een ID3, ja.
Oké, okay, en wat was de overweging om die auto te kiezen?
Hij was toen natuurlijk enorm in opkomst en de bijtelling toen was ontzettend voordelig.
Ja,
dat waren een paar dingen die meespeelden. En hij vindt hem ook heel fijn rijden, hij heeft een goed overzicht.
Mooi.
Dus ik ben er eigenlijk heel tevreden over nog steeds.
Heel goed, kruip alvast even achter het stuur van de ID7. Komen we zo bij om te kijken of dit een logische opvolger is. Want Huib, jij vertelde mij net al, dit is een hele logische opvolger voor mensen die nu bijvoorbeeld een Volkswagen Passat variant rijden.
Ja, of een stationwagen van een ander merk.
Sorry?
Of een stationwagen van een ander merk, die zijn er natuurlijk ook.
Ja, heel goed. Want dit is eigenlijk een full-size stationcar. Hè? En zoals we dat inderdaad kennen uit het zakelijke segment. En het is vooral een auto die, wat je net al in de studio zei, uitblinkt in zijn ruimteaanbod onder andere. Zou jij de kleppers willen opengooien?
Ja.
Want ik heb even ingelezen, minimaal 600 liter. Hoe kun jij omschrijven aan de luisteraar en de kijker wat we nu zien?
Ja, nou dit is gewoon een hele diepe laadruimte. Dus er zit heel veel lengte in. En je kunt natuurlijk ook nog de bank plat gooien. Dan heb je een hele platte laadruimte.
Ja.
En dat is toch wel het verschil met een SUV in deze prijsklasse. Is dat er qua lengte gewoon heel veel meer ruimte in zit. Hij is wat lager, maar wel weer langer.
Ja, ik las als je inderdaad de banken neergooit. De achterbank. Ik doe even de bagagerolhoes naar achter. Als je de achterbankleuning neerklapt, dan stijgt het aantal liters naar 1714 liter. Gigantische ruimte dus. En, dat kan ik nu helaas niet laten zien of laten horen, maar als je alles plat legt, dan ontstaat er een laadlengte van meer dan 2 meter. Dat vind ik ook serieus inzetbaar. Zou je dat achterportier even willen opentrekken, Huib? Want dan wil ik ook graag zien wat mensen met opgeschoten pubers wellicht ook fijn vinden om te weten wat de ruimte is op de achterbank. Zou jij eens willen gaan zitten, Huib? Hoe lang ben jij?
Ik ben 1,89.
Nou, laat eens even zien hoe dat zit. Ben ik even benieuwd naar jouw natuurlijk totaal onbevooroorde oordeel.
Nee, maar het grote verschil is ook dat de zitpositie is ook goed. Als je heel veel elektrische auto's
zie je dat de bodem heel hoog is, waardoor je een beetje een ongemakkelijke zitpositie met je benen hebt. En dat is in deze auto absoluut niet het geval.
Dat is natuurlijk vanwege het accupakket dat in de bodem verwerkt zit, waardoor je van nature wat minder ruimte hebt in het passagierscompartiment. Wat kun je nog meer vertellen wat je om je heen ziet? Ik zie duidelijke zitplaatsen, echt wel de focus op de twee buitenste zitplaatsen. Veel comfort, veel beenruimte ook in de lengte. En qua hoofdruimte?
Ja, de hoofdruimte is ook meer dan voldoende. En hij heeft ook nog een panoramadak wat je met een druk op de knop onderzichtig kan maken, zodat je geen last hebt van de zon. Maar sowieso, we hadden het net over comfort, maar sowieso is comfort bij deze auto, dat wordt echt met hoofdletters geschreven. Want het is echt, dat is denk ik waar hij het meest in uitblinkt. Dat hij enorm stil is en enorm comfortabel qua vering.
Ja, zelfs met een instelbaar onderstel. Allerlei manieren waarop je de demping kan aanpassen van de auto. Ik loop ondertussen even naar Pelle Schlichting van Leap24, die achter het stuur zit van de ID7. Loop even om het bestuurdersdeurtje heen om te vragen wat hier de eerste indruk is.
Ja, het is een prachtige auto.
Ja. Wat valt erop?
Nou, het is mooi afgewerkt. Het is ontzettend mooi afgewerkt.
Ja?
Ja, zeker.
En dan heb je het over materialen. Ik zie leer op het dashboard. Ik zie een groot aanraakscherm. Een head-up display. Dus een projector die ook de belangrijkste informatie in de voorruit projecteert. Ergo Active stoelen met elektrische verstelling. En een heel duidelijke ondersteuning van de bovenbenen. Ook met een verlengbare zitting. Ziet er allemaal zeer hoogwaardig uit. Zou dit een kandidaat zijn voor jouw volgende leaseauto?
Ik denk dat ik het even met de afdeling financiën moet bespreken. Want het is wel een kleine upgrade. Maar nee, ik hou het zeker in gedachten, ja.
Heel goed. Dankjewel voor deze input. Huip, als je nog even naast mij wil komen staan. Laten we het eens hebben over de cijfers van de auto. Je zei net, hij is in de basisversie leverbaar voor €50.000. Iets minder dan €50.000. Wat kun je zeggen over de inzetbaarheid, het rijkwijde, laden?
Nou, de range ligt op tegen de 600 kilometer. Maar je kunt hem ook krijgen als, dat noemen wij dan Pro S. Dan heb je 700 kilometer range bijna. De limousine heeft dan 700 kilometer. En het snelladen gaat met 185 kilowatt.
Ja. Dus in de praktijk...
Dat haalt hij ook echt. Want dat is nog wel eens het punt bij elektrische auto's. Dat lees je veel. Dat de snellaadprestaties toch wat lager liggen. Maar bij deze auto staat er onbekend dat hij echt ook daadwerkelijk die waarde heel goed haalt. Okay.
Dus dan heb je niet alleen maar een kort piekje, zodat de fabrikant kan claimen. Kijk, hij haalt 200 kilowatt, maar dat hij daarna heel snel inzakt, waardoor je toch nog 3 kwartier staat te laden. Ik heb gelezen van 20-80% lading in zo'n 26 minuten bij deze.
Ja, en ik ben zelf met zo'n auto naar Zwitserland gereden een tijdje geleden. Ja. En heb ik gewoon met 2 laadstops ben ik naar Zwitserland gereden. En het punt is, je hangt hem eraan. Je weet van, nou, ik moet ongeveer zoveel laden, want dat geeft de auto zelf aan. Hij verwarmt ook vanzelf het accupakket voor, zodat hij optimaal gaat laden. En vervolgens ga je een broodje eten en een kop koffie halen en even naar de wc. En dan is die alweer meer geladen dan je eigenlijk van plan was. Ja. Dus dat is wat dat betreft ideaal.
Mooi inzetbaar. Stel, ik ben in de markt voor een ID7. Hij past binnen mijn leasebudget. Dat is fijn dat hij onder de 50.000 gezakt is natuurlijk sinds kort. Hoe lang moet ik dan wachten op mijn ID7 Tourer bijvoorbeeld?
Nou, dat is niet heel erg lang. Het is niet zo dat we ze heel in grote getalen op voorraad hebben staan. Dus ook die limited editions die we nu verkopen. Dat zijn gewoon auto's die besteld worden. Maar binnen een paar maanden kun je wel rijden.
Ja, mooi. Nou, dat is een goed verhaal. Nog even over die instelbaarheid en het comfort. Want jij vertelde net, het is een bovengemiddelde stille auto. Ja. Zelfs voor Volkswagen begrippen.
Ja, en dat komt deze uitvoering heeft ook dubbel glas. En dat maakt hem extreem stil. En deze is ook nog uitgevoerd met een instelbaar onderstel. Waardoor kun je hem ook echt in een hele comfortabele stand zetten. Mm-hmm. En dat is echt wel, met die opties is het echt wel een extreem comfortabele auto.
Ondanks de serieus grote wielen die onder deze uitvoering zitten.
Ja, er is ook heel veel aandacht besteed aan geluidsisolatie. En dat zit hem dan ook wel een beetje in die gelaagde zijruiten. Mm-hmm. Maar sowieso is er heel veel aandacht besteed aan geluidsisolatie. En het wordt ook door Volkswagen ook echt wel gezien als het vlaggenschip van het gamma. En daar moet hij natuurlijk ook aan voldoen.
Dat blijkt ook wel, want Pelle van Leap24 zit nog steeds in de auto. Die vindt het lastig om afscheid te nemen. Wij gaan wel even afscheid nemen van deze locatie en van Pelle. Dankjewel nogmaals. Huip, dankjewel ook voor de uitleg over deze auto. We gaan nog even terug naar de studio voor het laatste item van dit uur.
Live vanaf het Mediapark in Hilversum is dit De Ondernemer. Met de Mobiliteitsmaand op Nieuw Business Radio.